Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Kledingkast. Ik ben hier met Bonne, a.k.a. Machine, a.k.a. de Pac-Man, a.k.a. Pac-Man, a.k.a. Ja, dat was al goed. Hey, Bonne, dankjewel dat we hier kunnen zijn in je mooie space.
Thanks. Ja,
de nieuwe space.
De nieuwe space ook.
Yes.
Damn. En hoe voel je erbij om in deze, ja, eigenlijk de uitbreiding van Bonne te zitten?
Ja, ik vind het te gek. Ik ben er, ik voel me eigenlijk heel erg trots. En,
of course.
Ja, nee, maar dat heb ik eigenlijk echt nog nooit gezegd over iets. Van, ik vind dat altijd een beetje. Maar ik ben gewoon, ik ben echt heel blij met deze ruimte. En ik ben ook heel erg blij hoe mensen reageren op deze ruimte. Het is heel erg nodig, denk ik, op dit moment. In Amsterdam, in het centrum van Amsterdam. Zeker in het centrum van Amsterdam. Maar ook in mijn carrière, in de tijd dat we Bonne Suits hebben opgebouwd, denk ik dat het komt op een perfect moment. Ja.
Dat geloof ik ook. En zeker om zo'n soort van mode space / galerie space op een van de vuilste straten in Amsterdam neer te zetten.
Precies.
En dan kom je opeens deze chique boel tegen.
Juist.
Nou, dat wekt echt wel een indruk.
Ik vind het nu al mooi dat we hier zitten en dat allemaal mensen aan het langslopen zijn.
Ja,
dat is echt vet.
Lederpakken, man.
Ja, toch?
En morgen is natuurlijk het grote feest.
Ja,
dus
ja.
Dat mensen zijn nu al aan het voorbereiden. Nou, jij ziet er gewoon het eerste van. Dat is wel heel gaaf.
En ja, nee, te gek. Ja.
Hoe voel je dan bij de evolutie van de galerij De Schans naar Zeedijk? Nog heel veel stappen daar naartussen natuurlijk. En dan nu hier.
Nou, wat ik heel leuk vind, en dat was weer zo'n moment dat ik denk, yes, jij zegt dat we hier in deze chique bedoeling zitten.
Ja, maar
dat is voor mij echt een gigantisch compliment. Omdat ik heb eigenlijk nooit, laten we het zo zeggen, ik ben op bepaalde manieren in mijn leven zeer fortunate. Maar ik heb nog nooit een chique bedoeling gecreëerd. En dat is iets wat ik heel graag wou. Omdat de mensen die mijn spullen kopen, die wil ik graag, zeg maar, als ze die spullen kopen in de fysieke wereld, dus niet online, dan wil ik ze graag gewoon een hele fijne, een heel fijn moment aanbieden. En dat kon in Zeedijk 60 op een paar manieren, ook denk ik hele relevante en leuke manieren, maar hier kan het echt en ook voor iedereen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, en je bent nu ook wel echt een soort van, jij en Justus natuurlijk, waarmee je het mee doet.
Ja.
Zijn natuurlijk wel echt gewoon volledig de kapiteinen van je eigen schip.
Ja.
En Zeedijk is ook onwijs historische belangrijke stoor natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar ja, het is dan wel tof dat je een hele unieke ervaring na die zoveel tijd dan kan geven. En dan met natuurlijk de galerie space erbij, deze lege ruimte worden ze ook toffe dingen gaan gebeuren.
Ja.
Tof, man.
Ja, dus eigenlijk wat ik heel belangrijk vond is, ik kom zelf ook uit deze buurt, dus ik ben hier geboren en getogen.
Mm-hmm.
En eigenlijk is voor mij binnen mijn ondernemingen is agenda punt nummer 1 is toegankelijkheid. Dus ik vind dat, dat een ruimte een zoveel groot mogelijk spectrum aan mensen moet aanspreken en dat mensen zich daar ook thuis voelen.
Mm-hmm.
Maar een ander heel groot agendapunt voor mij is dat er iets gedaan moet worden met het centrum van Amsterdam.
Mm-hmm.
Want we hebben een van de allermooiste historische centra ter wereld, denk ik.
True.
Daar wordt op dit moment het vastgoed of de vierkante meters worden daarin, vind ik, verkeerd gebruikt of die zijn te duur of ik ben.
Nou ja, je hebt bijvoorbeeld hier een beetje verderop heb je de space W139.
Ja.
En dat is een beetje hetzelfde verhaal wat jij nu volgens mij probeert te benoemen ook. Die vechten
precies,
ook
dus
enorm hard om die cultuur hier neer
precies,
te zetten.
Precies, en die doen het al heel lang. Uh-huh. En die komen ook uit een periode waar dat, denk ik, makkelijker was of zo.
Ik denk het ook, ja.
Dat zegt helemaal niet. Moeten juist nu heel hard vechten, omdat het nu zo moeilijk is.
Yes.
Kijk, het is bijna onomkoombaar dat je, want ik verkoop natuurlijk ook, ik ben eigenlijk uiteindelijk een soort kledingboer, om het even zo te zeggen, en dat wil ik niet bagatelliseren, maar commercie en cultuur die moeten elkaar eigenlijk in de hand spelen om, om een plek als dit te kunnen bekokstoven en te onderhouden. Dus ja, ik ben gewoon heel blij dat dat nu kan hier, weet je wel. En ik vind het ook een belangrijk. Ik vind dit precies deze plek vind ik een super belangrijke plek, omdat de toerist komt, als we het even als een, weet je wel, die komt hier binnen.
Precies, ja.
En die gaat hier de Red Light District op. Dus die in eerste instantie denken ze drugs, hoeren, zuipen en in mijn vrijgezellenpakkie, a.k.a. een dinosauruspak of een indianenpak, weet je, dat kan nog veel debieler.
Ik zag eergisteren een hele grote volwassenharige man in een babypak. En het stond hem best wel goed.
Dat
was
wel
classic. Ja, dat was wel echt classic.
Ja.
En hij had een leren roze hoedje op.
Ja.
Zo'n oversized.
Joh, volgens mij heb ik deze ook gezien dan, denk ik. Ja. Ik heb wel zo die...
Oh man, ik zie het allemaal.
Ik vind
wat is het gekste wat je hier voorbij hebt zien lopen dan?
Wij houden een logboek bij. Waarbij we elke dag een soort lijpe, gekke anekdote... ben je gestoken? Waarbij we eigenlijk elke dag... Dus dit wordt het onderdeel van de anekdote voor vandaag, denk ik.
Onze cameraman
wordt net gestoken door een bij of een
wesp. En die maakt hem echt compleet af.
Damn!
Ja, hij zit hier nog... Nou, oké.
Okay. Heb je camera hier? Dat je,
nee, dat niet. Maar ik hou dus een logboek bij. Ik hou een logboek bij waarbij ik omschrijf wat hier allemaal gebeurt. En ik kan nu niet eens een anekdote voor de. Er gebeurt echt van alles, weet je. En kijk, weet je, bijvoorbeeld twee mannen kwamen net langs, helemaal in leer, weet je wel. En kijk, dat vind ik geweldig als dat langskomt. Mm-hmm. Maar ik heb liever dat. Zeg maar, ik wil dat in plaats van. De baby pakken. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik vind het juist geweldig als een straat hysterisch is. En als iedereen daar loopt. En als het vrij is. En als het gek is. Ik hou daarvan. Maar als het een bepaald soort gehaagde gekte is. Dat is niet leuk. En dat is ook niet leuk voor de mensen die hier wonen.
Het voelt voor mij een soort van als een gelijkenis van georganiseerde chaos. Maar dan nu niet zozeer het georganiseerde, maar meer het soort van harmonieuze.
Ja.
Is dat een beetje...
Nu.
Ga ik nu de straat en ook een soort van het... Het hele pakket is een soort van harmonieuze mix van allemaal dingen.
Ja, ik denk gewoon... Ik denk gewoon dat het ook weer heel erg inspeelt op de commercie hier. En dat de huurprijs zo hoog is, dat voor heel veel pandjesbazen, is het gewoon een rekensom. Wat zet ik in mijn etalage, wat gewoon het hoogste marge heeft en wat het meest verkoopt? Want anders kan ik niet rondkomen met mijn vastgoed. True. Snap je wat ik bedoel? En dat speelt een bepaald soort mens, trekt dat aan.
Mm-hmm.
En de conclusie is gewoon dat het heel belangrijk is dat er initiatieven zoals deze, zoals W139, zoals ook een condomerie bijvoorbeeld, of die sekswinkels zijn ook te gek, weet je wel. Gewoon mensen die iets voortschotelen wat uit hun hart komt, bij wijze van spreken, weet je wel?
En ik denk, wat je zegt, vind ik oprecht een heel interessant punt. Hoe een winkel het straatbeeld kan beïnvloeden.
Ja.
En, want ja, je kan deze straat zowat niet vergelijken met een zeedijk, terwijl het dan toch wel drie straten verder is. En heel vergelijkbaar publiek zou er eigenlijk moeten komen. En vroeger kwam dat daar ook.
Mm-hmm.
Maar die winkels hebben dat wel soort van... Laat evolueren naar een heel interessant spectrum van mensen.
Precies, dus dat is de spijker op zijn kop. Van die winkels die hebben ervoor gezorgd dat er weer een soort nieuw soort toerisme naartoe komt.
Mm-hmm.
Die veel detailistischer is, veel meer ook met cultuur bezig is. Ook willing is om te investeren in de lokale cultuur.
Mm-hmm. Ja.
En dat in harmonie met de dinosaurus pakken. Maar ook met het mandje, weet je wel. Met de LGBTQ+ scene, weet je wel. Dat is centrum en stadscultuur, weet je wel. Maar precies. Niet alleen maar mensen met een churro in hun mond, weet je wel.
Ja, en die gewoon echt helemaal gewoon om hun nek gaan van het bier, om het half uur hier.
Exact.
En dat is toch wel soms wel een beetje annoying. Maar dat vind ik dan niet de minst aan van inderdaad, red light, die mensen moeten gewoon goede scherming krijgen.
En
gewoon wat hier gebeurt. Maar inderdaad, meer focus op cultuur Amsterdam.
Juist.
Shit. En dat doe je eigenlijk al, zo wat je hele werkcarrière.
Ja, en nu wil ik dus eigenlijk even naar het begin gaan. Want
we gaan meteen.
Maar dus stel je voor, je snapte daar nou net helemaal niks van. En je luistert nog. Dan ben ik heel dankbaar. En dat is super sick, want dat is eigenlijk wat we altijd doen. Dus je luistert sowieso nog.
Ja.
Ja, hoe is het voor je begonnen, alles?
Ja, dat is best wel een ingewikkelde vraag. Want ik denk dat behelst een paar dingen. Ja. Zoals bij iedereen, weet je wel. Waar kom je vandaan en wat maakt jou tot de persoon die je bent? Maar om het even makkelijk te maken. Ik ben op mijn 17e toevallig bij een kledingwinkel binnengelopen. Daar heb ik mijn cv afgegeven. En zo ben ik eigenlijk verliefd geworden op mode als vorm van culturele expressie.
Wou het zo ook nog even over die winkel hebben? Maar ja. Ga eerst door.
Ja, die winkel heet Supermarkt en die was gewoon heel belangrijk voor een bepaalde doelgroep.
Dus je hebt daar gewerkt bij Supermarkt?
Ja, ik heb er echt lang gewerkt.
Wow,
ook.
Ik ken het dus alleen van verhalen. Zeg maar. Oh ja. Weet je wel?
Nee, ik zat in de laatste, bijna de laatste lichting. Dus ik heb er van mijn 17e veel gewerkt en tot mijn 22e, 23e denk ik. En toen een beetje af en aan soms, weet je wel. Maar,
okay.
maar ik heb er echt fulltime 3 jaar gewerkt.
Top.
En dat was eigenlijk echt mijn modevorming, was dat. Mm-hmm. En zo kwam ik voor de eerste keer echt in aanraking met mode. Mm. En daarna ben ik als stylist gaan werken. Toen ben ik door Spice PR, door de dames van Spice PR, ben ik aangemeld voor de Elle Style Awards.
Ja.
Die heb ik toen gewonnen en toen ben ik als stylist gaan werken. En van daaruit, vanuit mijn carrière als stylist, ben ik eigenlijk Bonnesuits begonnen.
Ziek man.
Dat is wel een mooie.
Maar je bent daarvoor eerst wel dus die galerie ook nog geweest start.
Oh ja, dus
bij je thuis.
Ja, en dan ga ik dus eigenlijk ga je dan weer eindeloze stappen terug. Maar het heeft dus te maken met dat ik heb op mijn 8e is mijn moeder overleden. En toen heb ik de helft van een huis georven hier in het centrum, mm-hmm. op de Oude Schans, waar ik ook geboren ben. En omdat ik eigenlijk toen zo naïef, vanaf mijn 17e zo naïef eigenlijk mm-hmm. erin stond. En het privilege had van een kamer boven mijn hoofd, weet je wel. Mm-hmm. Waar ik vrienden in stopte, weet je wel. Die een klein beetje huur betaalden.
Yeah.
En erachter kwam dat je een ruimte heel erg kan vullen met positiviteit en mooie ontmoetingen en mooie spullen. Ben ik eigenlijk simultaan dat ik daar ben gaan wonen, ben ik daar soort galerieavonden gaan organiseren. En zo ben ik ook langzaam meer die kunst ingerold, ja.
Ja, ik vind dat heel gaaf dat dat dan nu een soort van weer teruggekomen is.
Ja.
Ja, want het is full sowieso
circle moment.
Ja.
Is dat dan waarschijnlijk ook.
Ja.
Sick. Het is sowieso heel gaaf om soort van met ruimtes bezig te zijn überhaupt. Een soort van, ik denk dat dat nu ook wel een beetje een dingetje is. Gewoon dat iedereen een soort van een space voor zichzelf creëert, hoe groot of hoe klein het ook is.
Ja.
Maar
leuk, ja.
Ik vind het zo mooi dat jij dan zegt dat je daar echt een positieve wending aan wil geven. Want dat is echt heel erg merkbaar ook.
Ja.
Hier, ook hier, wat je allemaal ziet. Want ik ben hier nu voor het eerst, weet je wel. En ik heb gelijk soort van huiskamergevoel. Maar dan op een hele unieke manier.
Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want ik denk dat... En dan denk ik dat we ook een beetje het full spectrum van mijn verleden of zo omschrijven. Want eigenlijk precies dat deel van wat je hopelijk voelt in deze ruimte. Dat is iets wat er bij mij eigenlijk instinctief in zit. Omdat dat komt heel erg vanuit mijn jeugd en ook wel echt vanuit trauma. Mm. En dat komt heel erg door dat huis. Want ik heb eigenlijk vanaf mijn geboorte in hetzelfde huis gewoond. En ik ben daar af en aan weggegaan. Ik ben daar af en aan weggelopen. Ik ben daar af en aan weer teruggekomen. En er zijn hele heftige dingen gebeurd. Ik heb gewoon een best wel zware jeugd gehad.
Mm-hmm.
En ook specifiek in dat huis. Maar dat huis... dat is mij toegekomen door het overlijden van mijn moeder.
Mm-hmm.
Dus daar kon ik ook niet vanaf of zo.
Nee.
Dus instinctief, zonder dat ik wist, weet je wel, dat überhaupt vastgoed in Amsterdam een ding was of dat je een huis kan verkopen.
Ja, want op zo'n leeftijd ben je er natuurlijk niet zo mee bezig.
Ik was 17.
Ja, of course.
Ben ik instinctief gaan bedenken, hoe maak ik deze plek mijn eigen en hoe maak ik deze plek fijn? En
was het dan een beetje een soort van canvas voor je?
Ja, dus hoe haal ik eigenlijk mijn trauma uit die ruimtes? En ik denk dat instinctief ook in mijn werk doorgevoerd wordt in een plek als deze, maar ook in een plek als Zeedijk 60. in ons kantoor, zeg maar. Ik heb gewoon heel erg iets met, ik voel heel erg, ik geloof heel erg in de ziel van een ruimte. En ik geloof ook heel erg in het veranderen van een ruimte. En ook dat je een ruimte kan laden met negativiteit en met positiviteit, ja. Mm-hmm. En dat je dat ook weer kan omgooien, ja.
En heb je het ook het gevoel dat die ruimte die je dan creëert, dat het dan ook soort van de juiste mensen dat aantrekt? De mensen die het dan of misschien nodig hebben of die dat juist ook heel erg voelen?
Leuke vraag. En ik denk niet dat je daar heel erg bij stilstaat. Ik denk dat je er gewoon bij stilstaat. Zeg maar, in ieder geval hoe het op de Oude Schans ging.
Ja.
Ik was op de Oude Schans en ik dacht, oké, nu is deze plek van mij. De ruimtes zijn even, het was niet helemaal zo, maar even om het als een metafoor te benaderen. Deze ruimtes zijn nu leeg. Ik kan er nu mee doen wat ik wil. Dus wij gaan het helemaal anders aanpakken. We gaan het een ruimte maken die toegankelijk is. We gaan er een ruimte van maken waar andere mensen in komen. Waar ik mooie herinneringen kan opbouwen. En zo kan je een ruimte weer heel mooi maken, zeg maar. Ja.
Wauw, man.
Ja.
Dat is echt een hele
goeie. Dit is wel even gewoon een besefmomentje weer.
Precies, ja.
Want ik vind het eigenlijk gewoon heel mooi wat je zegt. Want het is een soort van, alles komt er weer in samen of zo.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk nu de hele tijd. Dat soort van al die dingen die ik hier zie, die ik ervaar, die ik heb gezien, waar jij het over hebt, dat is een soort van, misschien de hele tijd een full circle moment.
Mm-hmm.
Excuse the pun dan daar.
Nee, ja.
Weet je, dus dat is, ja, echt een soort van gevoel heb ik eerder. En dat is gewoon, vind ik gewoon heel gaaf om, ja, hopelijk ook mee te geven aan iedereen die kijkt of zo, want Ik kan gewoon mensen aanraden om hier te komen, basically, is wat ik ermee wil zeggen.
Leuk, dat vind ik heel aardig.
Ja, nee, graag gedaan.
Ja.
En ja, we hebben het net over kunst gehad in je huis.
Mm-hmm.
En waar zit dan de gedachte achter uit deze space die we hier hebben?
Ja, dus dat is voor mij heel erg, waarbij, zeg maar, eigenlijk was het voor mij de kunst eerst.
Ja, oké.
Okay. Kunst is echt mijn passie. En dan niet dus niet het maken van kunst. Ik maak geen kunst.
Mm-hmm.
Maar het aan de man brengen van kunst, kunstenaars zelf en de objecten die zij maken, ik heb daar gewoon een hele grote fascinatie voor. En ik vind niks leukers als mensen in contact brengen met kunst op een zo'n toegankelijk mogelijke manier. Want toen ik jong was, had ik het gevoel dat ik nergens echt naar kunst kon kijken en mezelf op mijn gemak voelde.
Mm.
En ik wou graag een ruimte creëren waar al die soort aannames die bij de kunstwereld komen kijken, zoals je moet een x-bedrag in je portemonnee hebben, je moet je op een bepaalde manier kleden, je moet een bepaald persoon zijn, namelijk gewoon een witte standaard man, weet je wel, met een blauw pak.
Mm-hmm.
Dan pas word je serieus genomen in een galerie. Dat vond ik allemaal belachelijk.
Ja.
En dat wou ik veranderen met die ruimte. Eigenlijk is vanuit die ervaring met kunst en het in mijn handen hebben van kunst, is mijn idee voor Bonnesoets gekomen.
Mm.
En ja, nu dat de Oude Schans leeg is, probeer ik die twee plekken op deze ruimte samen te krijgen. Ja.
Ik vind het dus heel gaaf dat je dan, sowieso dat gevoel, en dat kan, ja, ik ervaar dat zelf ook, soort van die force van kunst kan echt heel veel met je doen. En soms dat niet eens uit te leggen, maar het voelt wel echt als een force.
Mm-hmm.
Ik vind het heel nice dat je dan zo'n ruimte faciliteert voor kunstenaars, verschillende niveaus, verschillende achtergronden. Mm-hmm. En dat je dat in een space stopt. En ik vind het dan ook heel gaaf dat kunst geprojecteerd wordt op de kleding die je dan weer maakt.
Mm-hmm.
Dus je had die, die samenwerking met Outsiders Land, waar verschillende artiesten echt iets doen met je pakken en een eigen visie daarop zetten en dan jouw broek als soort van canvas gebruikt worden.
Ja.
Had je dat ook al in ogen toen Bonnesoets startte?
Bonnesoets is in die zin een uniform.
Mm.
En er zijn, de mode-industrie heeft een aantal facetten, weet je wel. Mm-hmm. En een heel leuke kant van mode is versieren.
Mm-hmm.
En hoe mensen graag voor de dag willen komen voor iemand anders.
Yeah.
En daar zit een hele mooie, ontwapenende handeling zit daarin verscholen. Uh-huh. Die eigenlijk iedereen, maakt niet uit. Wat ik het mooiste eigenlijk vind aan mode, ik had het er vandaag nog over met een klant in de winkel. Uh-huh. Eigenlijk is het mooiste in de winkel dat al deze mensen die hier langskomen, ook al hebben ze niet dezelfde waardes als ik, of zijn ze misschien zelfs wel, ik noem maar iets, racistisch.
Uh-huh.
Wat natuurlijk verschrikkelijk is. Ze hebben misschien wel een lievelingsbroek. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
en ik heb een soort van iets humaniserends.
Snap je?
Eigenlijk,
en ja. Ik heb dat ook. Mm. En dat zij zich hechten aan een broek, betekent eigenlijk dat er in iedereen iets goeds zit. Omdat je hecht je aan iets. Snap je wat ik bedoel? En daarom vind ik mode een soort de grote verbinding. Omdat iedereen draagt kleding. Iedereen wil goed voor de dag komen. En alleen dat idee is zoiets ontwapenends of zo. Mm-hmm. Ik bedoel, ik ga hem niet een omhelzing geven en ik ga hem niet een daarom, maar het helpt mij op een bepaalde manier omgaan of zo met heel veel slechte dingen in
ja,
de wereld.
Ja, het is natuurlijk, deze ruimte is een perfecte manier om dat ook weer te faciliteren dan.
Precies, maar wacht even, we gaan nog heel
even
terug
we
naar
gaan
wat.
Even dieper.
Sorry, we gaan nog heel even terug naar. Nee, juist, we gaan weer terug naar wat Hessel zei van waarom zeg maar. Dus daarom is juist het collaboratieve facet aan Bonnesuits en de kunstenaarssamenwerking en alle gekke vormen die dat aanneemt.
Ja. Ja.
Heel belangrijk voor Bonnesuits. Omdat aan de ene kant hou ik me ook heel erg bezig met de dystopische kant van mode en alles wat stom is aan mode.
Mm.
En dat is overproductie. Yes. Dat is mensen die onderscheid maken in hoeveel geld je uitgeeft aan kleding. En eigenlijk bij wijze van spreken dat je dus op bepaalde plekken niet kan komen omdat je er op een bepaalde manier uitziet. Weet je wel? Dus ik maak wel gewoon een uniform. En dat zou ook heel saai kunnen zijn. En ik wil ook helemaal niet met de utopische gedachte van Bonnesuits, wil ik helemaal niet het versieren van jezelf tegengaan. Snap je wat ik bedoel? En daarom vind ik het zo belangrijk om met kunstenaars open source die pakken te geven en te zeggen, doe maar wat je wil. Want juist dat onderdeel van mode is het allermooist of zo.
En ik denk dat het voor een kunstenaar het ook weer toegankelijker maakt om daar me dan mee bezig te gaan en in die mode wereld te stappen met iemand die daar het voorbeeld in zet.
Mm-hmm.
Dik.
Ja, dit is echt een soort van weer op een moment, dus ik moet ja. even bijkomen. Nee, want het is echt een soort van dingen kloppen gewoon. Ook een soort van als ik nu mijn eigen ervaringen erbij zou moeten zetten of zo.
Mm-hmm.
Zeg maar, ik realiseer gewoon dingen door wat je zegt. Dus dat ja, is echt sick.
Leuk.
Ja.
Oké, laten we even. Ik heb het idee dat we een soort van nog even naar de volgende realization moeten gaan. Ja, hij zei, help me out, man.
Nou, ik weet niet. Er zijn natuurlijk, bestaat Bonnesuits nu al echt al een tijdje. En naar mijn mening vormt het ook, dan uit mijn ervaring, de steden van Nederland. Het komt echt in een straatbeeld voor. Ik weet nog, dit is zo wat 4-5 jaar geleden, toen wij deden nog het salesverkoop in Groningen.
Ja.
We woonden samen in Groningen en werkten in Groningen. We hadden studie en stage in Groningen. En toen kwam ik een Bonnesuit tegen. Ja. En ik zei van, yo, vet hard dat je een Bonnesuit draagt.
5 jaar geleden.
5-4 jaar geleden of zo. Mm-hmm. En,
we zijn nu 8 jaar bezig. Ja.
Ja. Ja, toen ik werd er rond 4-5 jaar, wat langer. Ik ben nu wel 7 jaar een beetje into fashion.
Ja.
Ik kwam nooit op plekken waar mensen mode dragen. Dus als je dan in Groningen staat en je zag het Bonnesuit en dacht van, yo, vet hard man,
ja.
dat je dat draagt. En hij was ook helemaal flabbergast van, wat ziek dat je
het
herkent.
Ja.
En dat is wel een soort van verbindende factor of zo. En mijn neef die kocht het toen ook. Ik was van, toen kende ik het dus nog niet. Toen was ik van, wat is dit dan? Ja man, dat is gebeurd er in Amsterdam. Het is allemaal connected tot SMIP. Zo kwam ik dan ook weer met SMIP in aanraking. En dat ik vond het dus een hele, ik vind je suit en wat je dan doet al voor zo lang. Ja, het voelde voor mij een soort van gateway drug naar wat er nog meer in Nederland gebeurde.
Ja, ja, ja.
En dat vond ik heel tof.
Daarom schrijf je gewoon waarom mode zo vet is. En waarom het jammer is dat het toch in Nederland echt nog wel dat soort huistuin- en keuken-imago heeft. Ook bij de subsidies, ook bij de gemeente.
Mm-hmm.
Weet je. Laten we gewoon het hypervoorbeeld nemen, Patta. Wat zij cultureel betekenen voor Nederland, weet je wel? Niet alleen Amsterdam, niet alleen gewoon...
Nederland.
Ja, in Nederland. Gewoon
huge.
Huge. En Daily Paper en Filling Pieces, weet je? Mensen nemen gewoon echt... Maar dat wordt natuurlijk ook door zo'n rechtse overheid wordt het niet serieus genomen. Maar daardoor worden we juist heel erg serieus genomen op sommige plekken, weet je
ja,
wel?
Ja, ja, ja.
En want die andere plekken die zien dan wel gewoon die waarde in die Nederland dan niet zou zien door dat huis, tuin en keuken verhaal.
Ja.
Maar wat ik dan... Het grootste vraagstuk voor mij is dan... Hoe zorgen we ervoor dat in Nederland dat ook komt?
Nou, ik denk door jongens zoals jullie en partijen zoals ik. En ik denk ook, hè, het is ook een heel erg generationeel ding. Hè, want toen ik bij supermarkt kwam werken, toen was er echt niemand van 17...
Nee.
Die en ik heb echt een crash course gehad door dat toeval, weet je wel.
Mm-hmm.
Maar er was, ik wil niet typeren, maar er was geen hetero jongen van 17 die Rick Owens droeg, weet je wel. Dat was gewoon niet cool. Dat was, dan werd je ook gewoon gepest, weet je wel, op straat. Ja. Dan had je gewoon guys die zeiden, yo, what the fuck doe jij? Ik had een legging aan met soort allemaal ribbels en shit en leren mouwen en allemaal hangende linten.
Jij was een Rick boy.
Ja man, ik was echt, maar echt, ik had ook gewoon patas aan en shit, weet je wel. En dat was voordat het zeg maar gehyped werd, weet je wel.
Ja, ja.
Maar toen was het ook in hype cultuur, was het niet cool om mode te hypen, want het was gewoon niet stoer.
Wat was toen de hype cultuur?
Ik weet niet echt zo goed.
Beyblades?
Hè?
Beyblades?
Nee, ja, maar ook dat bestond toen gewoon nog niet echt, snap je?
Ja, ja, ja.
Dat het gewoon, weet je, het was eigenlijk zaten we toen nog in een soort verzuiling, weet je wel?
Van mode of van hobby's en interesses?
Van cultuur, ja, en van subculturen en zo, weet je wel? En op een gegeven moment werd mode, juist niche mode, werd een soort super mainstream.
Ja.
En dus... Ik geloof heel erg gewoon in positief denken. En ik geloof gewoon dat, weet je wel, de volgende generatie, daar is het gewoon al normaal om die shit vet te vinden. En dan wordt het weer allemaal veel serieuzer genomen. En
precies.
Ik weet niet wie...
Y'all hear that? Take notes.
Ik weet niet of dat zou moeten, eigenlijk. Ik denk niet eens dat het nodig is.
Ja, maar dat is dus ook weer de slippery slope. Als het soort van die passie en waardering te erg in het... In de limelight komen, dan gaat het ook weer een soort van verdraaien wat het eigenlijk zou moeten zijn. Dus ik vind ook dat we daar enigszins, nou niet beschermend, maar we moeten gewoon realiseren wat we in handen hebben eigenlijk.
Ja.
Daarin. Maar ik denk ook dat we daar met z'n allen dan weer die rol in moeten aannemen. Ook om mensen er een soort van over te vertellen eigenlijk gewoon al als eerst. Want ik denk
precies, dus wat jij mij vertelde net over... Dat je gewoon eigenlijk on a whim met een groep vrienden besloot van... we gaan gewoon een podcast maken over mode en we gaan het daarin... we gaan daar, ik weet niet precies wat de grondslag lag aan dat idee... maar we gaan in ieder geval mode serieus nemen met z'n allen.
Ja.
Zeg maar iedereen, elke sleeper die denkt van ik wil zoiets doen... weet je wel, met dit, dat is gewoon heel belangrijk dat mensen dat soort dingen gewoon gaan doen. Want hoe groter het modeplatform wordt in Nederland... hoe serieuzer het wordt genomen.
Ja.
En ik denk ook als je mode... serieuzer gaat nemen, dat alles daarbuiten, dat je daar ook bewuster in wordt.
Ja, en dingen worden ook helderder zonder dat je het doorhebt.
Mm-hmm.
Dus soort van, omdat je meer bezig bent met mode, zou je bijvoorbeeld ook kunnen inzien waarom, nou, laten we zeggen, een uniform gewoon belangrijk is. En dan kunnen we het over een soort van een aesthetic uniform hebben, maar ook een soort van een werkuniform.
Letterlijk.
En wat voor utilitaire aspecten daar weer aan zitten. Zeg maar, ik ben dat allemaal soort gaan beseffen. En nu een soort van, want ik werk dus op Schiphol.
Ja.
En ik zie gewoon af en toe van die gekke maintenance guys, weet je wel. Die hebben dan echt zo'n sikke toolbelt of zo.
Ja.
En dan denk ik van, joh, dat is fucking lauw, weet je wel. Dat is gewoon super nice. En dat soort dingen, dat kan mode je echt laten beseffen. Of een soort van, je hebt nieuwe gordijnen nodig.
Ja.
En je denkt van, ik ga even een sikke stof uitzoeken. Weet je wel, dat kan ook. Of een soort van, je moet je broek even repareren. En dan je denkt van, ik heb die naald en draad, ik wil dit. Of, weet je, dat soort van, je gaat dat allemaal snappen als je echt maar een beetje... om mode gaat geven.
Ja,
weet je wel? En ik denk, kunnen we wel doen.
Ja, en ik denk sowieso als je, toen wij, hoe lang is dat geleden? 6-8 jaar geleden dat we met mode in bezig gingen of zo.
Ja.
Is het 14, 13 of zo?
Rond 14 voor mij.
En ik moet wel zeggen dat mede door mode word je echt heel bewust van, en het aspect. Het wordt letterlijk gebouwd, gemaakt.
Mm-hmm.
Er zit heel veel achter.
Mm-hmm.
Maar ook wat mode voor mensen kan betekenen. Net zoals jij net zei. Qua subcultuur, qua cultuur. qua messaging, wat jij tof vindt, wie je bent en daar dus een aantrekkingskracht
van wie je vinden. Bent is nu helemaal mooi wat je zegt. Want een soort van door mode ga je ook begrijpen wie je bent.
Ik denk het wel, ja.
Ja, nee, dat 100%. Heeft mij in ieder geval geholpen.
Nou, sterker nog, het is iets heel lichamelijks, toch? Weet je wel?
Ja.
Dat durven heel veel mensen. Het is moeilijk om dat toe te geven, maar er komt als jij je kleding uitzoekt, daar komt immens veel. Ik heb natuurlijk. Ik werk dus al sinds mijn 17e verkoop ik kleren aan mensen. Mm-hmm. En bedoel ik niet, soort heb ik een merk of zo. Sta ik letterlijk op de vloer van een winkel.
Mm-hmm.
En dus je krijgt ook het hele spectrum aan mensen voorbij.
Mm-hmm.
En je ziet, en dat is juist ook weer heel erg mooi en heel erg ontwapenend, vind ik. En dat geeft me juist heel veel vertrouwen ook in de mensheid. Is dat mensen komen echt met hun ziel onder de arm binnen. En,
ja.
En er komt een heel erg groot aspect ego kijken bij een kledingstuk uitkiezen.
En zo waar.
En dat vind ik vet interessant. En dat zeg je ook van, je leert heel veel van jezelf als je van mode gaat houden. Omdat het zoiets lichamelijks is, weet je.
Het is echt iets intrinsieks, zeg maar.
Ja, het zit op je lichaam, weet je.
Je kan er ook niks aan doen, of zo.
Nee.
Wel, het is gewoon van...
Want iedereen moet het aan, toch?
Ja.
Niemand gaat hier nu butt naked over straat lopen, snap je? Want dat
van,
is
gewoon... ik moet een broek kopen, weet
ja.
je
ja, 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 je hebt al iets aan. En je, juist ook interesse tonen is ook een soort... toegift aan iemand. Snap je wat ik bedoel?
100%.
Dus ja, nogmaals. Er zijn gewoon allemaal... Dat zijn gewoon hele leuke en interessante aspecten, denk ik, eraan. En ik ben er volledig mee eens. Dat je juist door jezelf... door van mode te houden... leer je jezelf ook heel erg kennen. Ja,
ja, het is ook... zeg maar body and mind, toch?
Ja.
De kleding is echt... part of your body... does your mind, mm-hmm. too.
Ja.
Sick.
Oké, laten we nog even teruggaan over dat uniform. Vind ik dat ook wel iets interessants.
Ja, ja.
Is het uniform voor jou het verbinden daaraan of worden mensen verbonden door het uniform?
Kijk, ik denk gewoon... Ik denk dat mode en kleding, dat het hoe dan ook verbindt. Ik denk eigenlijk in de... Ik heb het altijd over de utopische en dystopische kant van Bonnesuits. Ik denk gewoon dat uiteindelijk kleding... Door kleding te dragen verhoud je je tot een bepaalde groep.
Ja, ja.
Tot eensgezinde mensen. Weet je wel, dat straalt het allemaal uit. Ik vind dat ergens ook best wel een moeilijke kant van de maatschappij, weet je wel. Ik zou het graag voor me zien dat mensen juist, dat gelijkheid, dat een groter ding is in de maatschappij, snap je wat ik bedoel? En ik denk dat mode daar heel erg een onderdeel in kan spelen. Ik zou het zeg maar utopisch best wel interessant vinden wat er gebeurt als we nu zo de trekker kunnen overhalen dat iedereen in één keer hetzelfde aan heeft. Wat gebeurt er dan?
Mm.
Ja.
Dit is wel, ik vind het wel echt een heel mooi punt. Want kleding kan inderdaad wel echt een soort van fysiek iets zijn wat je kan zien wat een klas verdeelt. Als mm-hmm. we het dan heel breed mogen leggen, weet je wel.
Mm-hmm.
Dus dan echt teruggaan, dan ga je naar de Fransen toe en hoe je echt die bourgeoisie zie, dat die heel duidelijk lieten zien dat ze super
maar
rijk zijn.
Maar toen was het ook letterlijk color-coded gewoon.
Mm-hmm.
Dus als je paars aan had, dan was je de shit gewoon, want paars is mad rare.
En wat wel interessant is, ook als we dan naar het lichaam spreken met kleding, tijdens de tijd van de Franse revolutie werd het vrouwen bijvoorbeeld opgedragen om een soort van corsetstuk te dragen.
Ja, het veranderde dus ook nog tussen de epochs, als we lekker Frans gaan spreken, door. Want op een gegeven moment waren volgens mij wat bredere vrouwen, of wat een soort van, weet je wel, met meer body, dat was in. En toen moesten daarna weer skinny, en toen moesten daarna weer een soort van een corset, dan waar dat je geen borsten had, en dan weer wel, weet je wel. Dus dat is ook in een soort van korte tijd al, heeft het al heel veel gedaan.
Mm-hmm.
En ook als je dan nu hier zit, je hebt dan eigenlijk momentopnames en je ziet het verleden, weet je wel. Maar dus...
Ja, maar mijn punt was wel met de corsetten, dat vrouwen wouden die corsetten natuurlijk helemaal niet dragen.
Okay.
Een deel wel, een deel ook niet.
Uh-huh.
En tijdens de Franse revolutie zijn door die oplegging van een... Volgens mij is het corset-type beat. Het is niet per se de corset, maar het was iets wat een vrouw moest dragen.
Ja, ja.
En zij zijn daardoor vrouwenclubs gaan vormen tegen die corsetten. En dat zijn een van de eerdere bewegingen in de politiek, waar mensen echt bezig waren met kleding.
Ja.
En dit suppress mij en wij willen vrijheid. Ja. Dus het was een soort van aansteken van de lont die werkte naar maar een vrijheid van een persoon.
Je hebt dan ook weer een interessante angle, dat het ook weer iets is wat soort van je constraint, weet je wel, wat je tegenhoudt.
Precies,
kleding. Ja. Dus dat is een hele interessante dualiteit eigenlijk.
Je hebt een leuke sidetrack. Deleuze heeft hier heel hard over geschreven. Dus een schrijver. Mm. Die heeft het dan over hoe een mode kan enabelen, constricten. Zeg maar, je kan ermee meedoen. Het constrict je tot iets.
Ja, maar
iets.
Het is ook tegelijkertijd misschien ook weer een counterculture. Ja. Het zou het ook weer kunnen zijn, weet
precies,
je wel?
Dus
het
ja. Is,
juist heel erg.
Het heeft alle facetten eigenlijk die je eruit wil halen, kan je eruit halen. En ook maar ook weer erin stoppen. Want je kan bijvoorbeeld ook een stuk pakken en allemaal andere waarden en inspiraties tegenaan gooien. Ja. Ik zal even een take geven. Ik was laat aan het shoppen en een mattie van mij die zag een... We waren online aan het shoppen en we zagen een soort van communistische print. En hij zei van, ja, ik zou dat sowieso ironisch dragen. Weet je wel? En dat is een super... Ik dacht echt van, what the fuck, in deze tijd? Maar het kan een soort van juist als je er of heel veel over nadenkt of niet over nadenkt. Weet je wel?
Ja.
Dat is een beetje mijn vibe daarin. Dus het kan... Ja, we moeten gewoon inzien dat het eigenlijk altijd alle kanten op kan.
Heb jij ook nog een soort van herinnering van mensen die in de begintijd van Bonnesoets die je pakken aandeden en wat dat met iemand deed of hoe ze zich daarbij voelde? Of was dat eigenlijk niet eens zo opmerkelijk?
Kijk, de eerste 100 pakken die heb ik vanuit mijn woonkamer op de Oude Schans verkocht. Patta die had mij geholpen met de eerste productie. En ze kwamen binnen, volgens mij, ze kwamen binnen op het kantoor van Patta, toen nog bij Red Light Radio, daarboven. Ja. Daar zaten G en Victor, die hadden daar hun soort kantoortje en atelier. En daar kwamen die pakken binnen. Toen heb ik ze doorgepast. Toen hebben we een treintje gevormd en hebben we ze naar de Oude Schans gebracht. En toen had ik een soort Facebook-event en zo heb ik de eerste 100 verkocht in 2-3 dagen of zo. En ik was natuurlijk al een jaar aan het rondbazuin in Amsterdam van, yo, ik ga dit maken, weet je wel, is het on the way, weet je, key staple.
Big things coming.
Ja, dus... alleen al die eerste 100 mensen die toen zijn komen passen en het allemaal hebben aangegeven. Ik herinner me er echt nog een hoop van die mensen. En ik weet gewoon nog dat mensen echt vrij snel gewoon aansloegen op dat idee. Weet je wel?
Wat fijn.
Ik weet nog Roel Nabuurs, echt een zeer smaakvolle man die altijd mooie maatpakken, volgens mij Italiaanse maatpakken, maar misschien wordt hij nu, want het kunnen ook Engelse maatpakken, maar altijd echt mooie maatpakken droeg en die heeft echt een jaar lang volgens mij alleen maar dat witte werkmanspak gedragen, weet je wel. En dat deed hij volgens mij ook zo erg om, als een soort statement, weet je wel. En plus
nice.
Het stond hem prachtig. Maar zo zijn er heel veel, denk ik wel, ja, er zijn heel veel voorbeelden waarbij mensen eigenlijk gewoon heel, en sowieso natuurlijk, dat vind ik ook echt geweldig. Er waren eigenlijk in het eerste jaar al best wel veel same-sex marriages die zich afspeelden in dat pak. Omdat het natuurlijk zo'n unisex ding is,
ja,
weet je wel. En dat wat, als zij dat aan hadden, konden ze allebei hetzelfde aan en was het soort egalitair idee. Dus ik heb immens veel van dat soort herinneringen waarbij echt het idee van Bonnesoets meteen aansloeg bij mensen. Ja.
En ik denk ook dat komt omdat het heel toegankelijk is ook weer, weet je wel. Het is een soort van... Ook in zekere zin een soort van canvas waar je je betekenis op kan borduren.
Juist.
Weet je wel? En dat komt ook dan weer heel erg naar buiten in gewoon de verschillende pieces die je maakt, verschillende kleuren, met verschillende details. Want ook als ik net even doorheen gescand, weet je wel, je krijgt allemaal een soort van andere hoeken van hetzelfde plaatje.
Ja.
En dat is denk ik ook voor mensen gewoon heel erg interessant. Want
ja. Ja, ik vind het wederom een groot compliment dat je dat ziet. Ik zelf vind dat de collectie nog veel meer die kant op kan en veel strakker. Ik bedoel, we zijn uiteindelijk ook gewoon nog een bedrijf wat we echt als een gek aan het opbouwen zijn. En we werken ons helemaal kapot. En we hebben niet per se heel veel geld, weet je wel. Dus we doen alles gewoon op eigen kracht. En ik zie wel een soort ideale bonnensuitscollectie voor me. En die moet dus precies eigenlijk steeds refereren naar het originele pak, met de, naar die broek en die jas. Dan moeten steeds die elementen moeten daarin blijven zitten. Maar ik wil wel, en zeker niet te veel, want uiteindelijk moet Bonnensuits een monobrand blijven. Ja. Dus gewoon, de classic is gewoon het zwarte en het donkerblauwe Bonnensuit. Maar daaromheen moeten interessante dingen gebeuren die in lijn zijn met de kwaliteit en de longevity van het gewone pak. Ja.
En ook, wat ik me dan afvraag is, hoe is het voor je om soort van elke keer vanuit een andere angle naar hetzelfde plaatje te kijken?
Mm-hmm.
Hoe ervaar je zoiets? Want
voor mij is het dus heel rustgevend. En het voelt voor mij dus helemaal niet zo. Want
Nice.
Weet je, mijn beste vriendin Nina Moena, die ontwerpt meerdere collecties per jaar.
Ja.
Dat is voor haar expressie binnen mode. En ik begrijp die expressie heel erg. En ik vind dat ook een hele... Ik vind dat heel knap. Maar eigenlijk, weet je, in die zin ben ik helemaal geen ontwerper, snap je? Ik heb gewoon uiteindelijk samen met iemand dat patroon gemaakt. En dat heb ik ingestuurd. En daar is al vrij snel gewoon het eerste bonnensuit uitgekomen. Maar nogmaals, als je mode dus zo breed pakt als dat wij net hebben besproken, dan vind ik dus dat mode ook een galerie behelst, of andermans schoenen, of de mensen die het dragen. En daarin probeer ik mijn seizoenen of zo te vatten, weet je wel.
Ik vind ook dat, want je omschrijft eigenlijk dan in hele grote lijnen cultuur. En cultuur is natuurlijk niet één ding.
Nee.
Dus dat is heel, eigenlijk is het gewoon heel logisch dat je zoiets neerzet.
Mm-hmm.
En ik vind dan bijvoorbeeld het pak wat je achter je hebt liggen. Hoe heet dat? Casa Waka?
Deze, dit is die het Omakase Fest.
Omakase Fest, ja, inderdaad. Die wordt daadwerkelijk ook gedragen in restaurants als een werkuniform.
Ja.
En dat is dan eigenlijk helemaal doorgespeeld.
Juist.
Het uniform.
Nee, dus los, zeg maar, van al die aspecten is natuurlijk gewoon überhaupt het uniform is gewoon heel interessant. En ook het, zeg maar, de functionaliteit van mode is gewoon hartstikke leuk. Want dat Omakase Fest is gewoon ontstaan uit dat wij hadden een stagiair, Yubin Kim, Koreaans... Koreaans meisje. En zij, we hadden, los van dat we een immense klik hadden, vinden we het ook hartstikke leuk om met onze stagiairs echt iets te maken wat zij, weet je wel, wat zij kunnen meenemen in hun portfolio en wat uiteindelijk ook echt gedragen wordt. En kijk, nog een aspect van bonnensuits is dat een foute kant van mode is bijvoorbeeld de lading van het westerse opgelegde beeld van hoe een, vooral een man, maar ook vrouwen eruit moeten zien. En zij zei terecht van voor mensen uit Azië of wij Koreanen, die vinden het gewoon fijn als er niet te veel een gedefinieerde schouder zit in een jasje. En toen zei ik, wow, je hebt helemaal gelijk. Let's go. En toen heeft ze deze gemaakt.
Sick.
En ik heb toen toegevoegd dat het leuk was om dat voor een sushi restaurant genaamd Undercover te maken. Voor de Omakase chefs en de bediening. En dat ging allemaal heel erg vanzelf. Maar het vette is dus dat het is gewoon een supergoed verkopend jasje. En ook weer zowel bij mannen als bij vrouwen wordt het gewoon met heel veel plezier volgens mij gedragen.
En het past ook echt soort van seamless in het idee.
Ja, want je refereert weer terug naar workwear, toegepaste kleding. En ik denk dat gewoon sowieso heel belangrijk is als je gaat nadenken over wat je zou willen maken, weet je wel. De drie belangrijkste dingen, en daar probeer ik altijd naar terug te komen, is, weet je, wat is jouw omgeving? Waar kom jij? Wat is jouw verleden? Weet je, waar kom je vandaan? En waar wil je naartoe? Of zo. En ik denk die drie...
Past, present en future.
Ja, die drie dingen probeer ik altijd te implementeren in mijn werk. Wow. En dan is het dus fantastisch als iemand als iemand als Jubin Kim daar volledig volle bak op inspeelt, weet je wel?
En dan hebben we het nu over die drie dingen.
Ja.
Oké, dat is ook een van de laatste vragen dan, want we zitten alweer aan de limiet bijna.
Okay, precies.
Ja, voor de toekomst. Kijk, de normale vraag die ik zou stellen is, wat verwacht je? Wat kunnen we van je verwachten in de toekomst?
Mm-hmm.
Maar ik denk dat de veel mooiere vraag is, hoe ga je de toekomst aanpakken?
Ja. Ja. Kijk, dan kunnen we uitzwaaien in een soort heel technisch gesprek over waar we nu zijn als bedrijf. En dat komt gewoon neer op dat we moeten met Bonnesuits nu gewoon een flinke slag gaan maken, weet je wel. We gaan dit jaar richting een mooie omzet. Alleen ik betaal mezelf en mijn compagnon betalen onszelf nog heel weinig uit. Want ja, de technicalities van een bedrijf en dat goed allemaal strak krijgen, dat is gewoon echt een heel ingewikkeld verhaal. Ik denk dat de basis hebben we heel hard gewerkt om het dit jaar te leggen. Dat is een goede flagship store. Dat is een goed werkende webshop. Dat is een goede social media waarbij we zoveel mogelijk ook gewoon het imago van Bonnesuits kunnen pushen en heel doelgericht kunnen pushen. Dat staat nu allemaal. We hebben de afgelopen 2 jaar en zeker ook door corona veel productie issues gehad, weet je wel. De winkel ging open eigenlijk bijna zonder collectie. Het is nu gelukkig allemaal binnen. Maar we hadden bijna geen collectie. Nou ja, dan ga je echt op je bek, weet je wel. En dan voelt het, ons bedrijf is nog zo gevoelig. Dan voelt het gewoon alsof je wereld instort, weet je wel. Want mijn Bonnesuits is mijn wereld, weet je wel. Ik kan niet meer iets anders gaan doen. Dus dus wij moeten volgend jaar echt een slag gaan maken, weet je. Er moet gewoon... we moeten er gewoon meer in gaan steken. En ik denk dat we willen echt volgend jaar verder gaan groeien. Ik denk dat de basis hier nu is. Dan gaan we mensen aannemen. Dan gaan we de productie strak krijgen. En dan willen we internationaal dingen als dit gaan doen. Dat lijkt me geweldig. Ja. Ja.
Ik denk dat de wereld er klaar voor is.
Het lijkt me hartstikke leuk. Ik denk
dat ze te lang hebben gewacht.
Ze zitten al helemaal te wachten van, wanneer komt Bon?
Ja,
weet je wel? Come to Brazil.
Dat lijkt me, geweldig.
Ja.
En ik hoor het natuurlijk ook wel eens, weet je wel? Van mensen van, wow, this would be work so well. Maar als je niet 5 miljoen achter je hebt, dan kan je dat niet doen. Inderdaad. Weet je, zo werkt het leven gewoon.
Oké, welke plek zou je het liefst over willen? Ik wist dat jij hem ging vragen, dus ik dacht...
Als laatste vraag,
wat... Wat zou gewoon je droomplek zijn?
Ja, ik weet dat het cheesy is en uitgekookt, maar ik wil gewoon echt graag Kobe. Nee, in Tokio. Maar uiteindelijk een dependance in Japan, in Kobe. Want Kobe is mijn lievelingsstad naast Amsterdam. Ja. Nee, in Japan. Ik denk in Japan lijkt me geweldig, ja.
Dick.
Ik zie het er sowieso aan zitten.
Maar het gaat ook al goed in Japan, toch?
We hebben adressen.
Ja, precies.
Maar we willen daar wel... we moeten daar... Kijk, als je daar iets wil doen, dan moet je echt...
Kedeng.
En dan moet het verhaal heel duidelijk zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus...
Oké, wil je nou ook kedeng gaan? Abonneer dan. Nee, ga ik weer.
Like en subscribe.
Bon, ik wil je heel erg bedanken voor dit prachtige gesprek.
Jullie bedankt.
Ik heb echt meerdere dingen gerealiseerd in deze... Ja, dit uurtje. En het was echt crazy. Dus dankjewel daarvoor. Dankjewel dat we op deze mooie plek konden zitten.
Jullie bedankt.
Mensen bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Ja, ik denk, we hebben alles al gezegd. Dus.
Peace.
Tjallas.
Hoi.